In deze aflevering, meditatie en het ABC-model, het breintype van de Dalai Lama en het verschil tussen hypnose en mediteren.
NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley. Het ABC-model. In het ABC-model staat de A voor antecedenten. Alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties. Alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten.
Ja, wat is meditatie? Nou, daar kun je spiritueel naar kijken. Spiritueel gezien, dan is het een kwestie van je stil worden, je openstellen en wachten tot het hoger in jou afdaalt. Dat is een van de redenen waarom ik, ondanks dat ik veel gemediteerd heb, toen ik een jaar of 20 was, dus 20 tot 25, ik toch niet echt iets voor mij vind. Want voor die mensen die mij kennen, ik ben gewoon niet zo heel erg goed in stil worden. Ik kan prima openstellen. Afwachten is ook wat lastig voor mij. Maar stil worden, dat is gewoon super onhandig. Maar naast de spirituele kant is er tegenwoordig ook gewoon een wetenschappelijke kant. Want heel veel neurowetenschappers onderzoeken wat er in het brein gebeurt wanneer je aan het mediteren bent. En je kan ook echt zeggen dat meditatie brengt je brein in een ontspanningstoestand. Mensen voelen zich er goed bij, voelen zich ontspannen bij. En dat is een van de redenen waarom meditatie heel populair is. Omdat mensen graag willen ontspannen, werkt meditatie dus als een positieve consequentie. Soms vragen mensen af, waarom moet mijn bedrijf een meditatieruimte krijgen? Maar ja, als voor jou mediteren of ontspannen geen positieve consequentie is, dan is het voor jou dus geen beloning. Maar het kan best zijn dat voor andere medewerkers binnen het bedrijf dat ontspanning en meditatie wel een positieve consequentie is, wel een beloning is. En dat betekent dat wanneer je hen de tijd geeft om te mediteren, de tijd geeft om te ontspannen, nadat ze een bepaalde prestatie hebben geleverd, dat dat extra goed werkt, volgens het ABC-model, om hen aan te sporen om steeds meer en steeds betere werk te gaan doen, steeds meer een betere prestatie te gaan leveren. En tegelijkertijd, omdat ze krijgen wat ze willen, namelijk ontspanning en meditatie, gaan ze ook veel meer plezier krijgen in hun werk. En dus in die zin is het heel goed om je in acht te nemen dat meditatie, ook al klinkt het soms spiritueel of soms vaag, heel goed gebruikt kan worden als positieve consequentie om mensen aan te zetten gewenst gedrag te vertonen. Alleen wanneer het over ontspanning gaat, dan is dat altijd heel belangrijk om dat altijd te doen in combinatie met breintypes. Breintype is ook iets wat neurowetenschappelijk is vastgesteld. Net zoals dat mijn lichaam er anders uitziet dan jouw lichaam, is het ook zo dat jouw brein, wanneer je dat scant, tenzij hetzelfde breintype als ik natuurlijk, maar als je jouw brein zou scannen en mijn brein zou scannen, dan is de kans heel groot dat we daar hele andere biologische structuren in zien. En afhankelijk van die structuren vertoon jij ander evolutionaire gedragspatronen dan ik. Vanuitgaande dat je dus daadwerkelijk een ander breintype hebt. Alleen wat blijkt, is dat die evolutionaire gedragspatronen van onze breintypes afhankelijk zijn van hoe ons brein werkt. Ons brein heeft als het ware drie standen. We hebben de ontspanningsstand, zoals je al tegenwoordig heel veel wetenschappelijk wordt onderzocht aan de hand van meditatie. Daarnaast is er ook de stressstand. Nou, de meeste mensen zijn daar wel mee bekend. En dan is er nog een derde stand, dat is wanneer je brein nog stresst, nog ontspant. En wat blijkt, afhankelijk welk van die drie standen in je brein instaat, is het zo dat je andere soorten gedragspatronen doet, andere evolutionaire gedragspatronen doet. Heel makkelijk en kort gezegd, wanneer je ontspant, wanneer je goed voelt, dan komen de positieve evolutionaire gedragspatronen naar voren. Terwijl als je stresst, komen er negatieve, nare evolutionaire gedragspatronen naar voren. En vandaar dat het veel handiger is om te ontspannen in plaats van te stressen. Bovendien is het zo dat de meeste mensen ook veel betere beslissingen nemen wanneer ze ontspannen. Het brein blijkt gewoon een stuk beter te werken wanneer je ontspant. En er zijn vele manieren om te ontspannen. En meditatie is daar één van. En als je bijvoorbeeld naar mijzelf kijkt, dan weet ik dat ik een brein heb met heel veel dopamine gevoelige hersencellen. Dat maakt me heel gevoelig voor materiële beloningen. Zowel geld als ook eten. Als je mijn lichaam kent, dan zie je dat ik meestal de neiging heb om iets te zwaar te zijn, omdat ik nogal van eten hou. Maar op het moment dat ik ga ontspannen, dan is het zo dat in het brein, en als in mijn brein, die gevoeligheid voor die materiële beloningen sterk afneemt. En dan ga ik filosofische boeken schrijven die commercieel helemaal niet zoveel waard zijn. En ik eet bijvoorbeeld veel minder omdat ik druk bezig ben met boeken schrijven. Dus wanneer je met meditatie aan de slag wil, wanneer je met ontspanning aan de slag wil, zoek dan ook uit welk breintype je hebt, zodat je A ontdekt welke evolutionaire gedragspatronen bij jouw breintype passen. Er geldt namelijk dat op het moment dat je die evolutionaire gedragspatronen die bij ontspanning horen heel bewust aanzet, ook al ben je gestrest of niet eens ontspannen, dat het brein automatisch in de ontspanningsstand komt. En je kan het ook heel goed gebruiken, die breintypes, om dus ook te herkennen van hey, zit ik nu al daadwerkelijk in die ontspanning? Heeft die meditatie nu daadwerkelijk iets opgeleverd? Want dat kan je dan terugzien in je gedrag. Namelijk, zie ik die positieve gedragspatronen, positieve evolutionaire gedragspatronen die bij mijn breintype horen. Nou, mocht je je breintype nog niet weten, ga dan naar www.neurogram.nl, want daar kun je een gratis test downloaden om te checken wat voor soort breintype je hebt. En wellicht ontdek je dan dat meditatie iets voor jou is.
Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de 9 breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag.
Het breintype van de Dalai Lama is natuurlijk type 9, de bemiddelaar. En voor die mensen die het hele systeem van breintypes kennen, ja, die weten, bemiddelaars houden van harmonie, die houden van vriendschappen sluiten, met mensen contact maken, bruggen bouwen. Nou, dat is natuurlijk allemaal precies wat de Dalai Lama doet. En nogmaals, mocht je niet bekend zijn met breintypen, ga dan naar www.neurogram.nl om er meer over te leren. En het bijzondere is dat, je zou bijna zeggen, het kan bijna geen toeval zijn, is dat de Dalai Lama, de huidige Dalai Lama, het is natuurlijk iets wat volgens de Tibetanen de Dalai Lama elke keer opnieuw reïncarneert in een nieuw persoon. Of althans, het is dan dezelfde persoon volgens de reïncarnatietheorie, maar voor onze westerlingen zien wij als een nieuw persoon. En het is dan heel toevallig dat precies op het moment dat de Tibetanen een bemiddelaar konden gebruiken als de Dalai Lama, dat de Dalai Lama van onze tijd, de reïncarnatie van onze tijd, ook precies een type 9 bemiddelaarsbrein had. Voor de goede orde, ik geloof heel erg in toeval, hè? Dus ik denk dat het puur toeval is. En het interessante daaraan is namelijk dat het vroeger anders was. In de 19e eeuw had je rovende bendes van Tibetaanse monniken die China plunderden. Reizigers werden dan overvallen. En dat is ook heel goed te begrijpen. In de 19e eeuw was natuurlijk veel meer armoede. Als de monniken dan dus van alles nog wat tekort kwamen in de bergen van Tibet, ja, dan lag het erg voor de hand dat ze dan dat gingen plunderen in China. En zo heb ik een keer een 19e eeuwse reisboek gelezen over een reis van India naar China, waardoor ze ook langs Tibet kwamen. En daar werd er echt voor gewaarschuwd van pas op voor de rovende Tibetaanse monniken. En vandaag de dag hebben we natuurlijk een heel ander idee van Tibetaanse monniken. Dan zien we ze allemaal heel erg als vredelievend en het contact maken en bezig met innerlijke zelfrust en meditatie. En dat is ook precies het imago wat de Dalai Lama voor de Tibetaanse monniken heeft gecreëerd. En daar heeft hij natuurlijk het ideale breintype voor. En voor de goede orde, China gebruikt die plunderingen uit de 19e eeuw als excuus om Tibet te bezetten. En dat is natuurlijk onzin. Want China is natuurlijk nu een wereldmacht met een enorm leger. En een paar plunderende monniken die waren echt wel op andere manieren te stoppen dan per se een heel land te bezetten. Maar je kan wel zien dat de Dalai Lama het perfecte breintype heeft om inderdaad een soort mooi imago uit te stralen van vredelievendheid. En, zo, het werkt zo goed dat bijna niemand nog het geweld van de Tibetaanse monniken uit de 19e eeuw kent. Nou, mijn businesspartner in Delhi, in India, die kent de Dalai Lama. Samen met hem geef ik de NLP-opleiding aan de lokale bevolking in Delhi. Dat is altijd heel bijzonder. We denken altijd in Nederland dat we hier allerlei spirituele mensen hebben. Ik heb zelf 11 jaar lang in Centrum de Roos aan het Vondelpark in Amsterdam trainingen gegeven. Nou, dat is het hartje van spiritueel Nederland. En dan zie je allemaal mensen die zichzelf heel spiritueel vinden. Maar vergeleken met de gemiddelde middenklasse hindoe in Delhi. En die leeft net als wij en ik. Hè. Die hebben ook al een auto en een huis en een inkomen. En ze verdienen iets minder, maar de prijzen zijn ook allemaal veel goedkoper in India. Maar dan zie je dat de spiritualiteit die mensen hebben extreem veel groter is, sterker is dan wat er in de Roos de meest zichzelf spiritueel vindende mensen zogenaamd hadden. Maar het grappige is, hij organiseert het zogenaamde World Happiness Forum, dat in Azië rondtoert. Ja, op het ogenblik natuurlijk niet vanwege de coronacrisis. Maar dan hebben ze allerlei verschillende plekken in Azië, hebben ze een soort congres georganiseerd over geluk. En zijn idee is dat we na de pandemie een World Happiness Forum in Amsterdam organiseren met de Dalai Lama en Richard Bandler. Nou, dat lijkt mij helemaal geweldig om dat te organiseren. Hier huren we de RAI af. En dan krijg je gewoon een hele interessante visie tussen de visie van de Dalai Lama over wat geluk is en die van Richard Bandler. Richard Bandler heeft een type 8 baasbrein, is een heel ander karakter. Want dat moet eigenlijk zeggen een heel andere evolutionaire gedragspatronen dan de Dalai Lama. En idealiter, dan stel ik me dat zo voor dat we een soort forumdiscussie krijgen, misschien ook met andere mensen erbij. Waarbij ik dan hen vragen stel over, hey, wat vind jij geluk? En dat ze dan onderling een hele discussie krijgen tussen de Dalai Lama en Richard Bandler over wat geluk nou precies inhoudt. Nou, ik denk dat de kans dat dit gaat gebeuren niet groot is. Dat klinkt mij als een heel ambitieus en groot plan. Maar ik geloof in waarschijnlijkheid, dus er is absoluut een kans dat dit gaat gebeuren.
Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste, waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
Hypnose en meditatie zijn twee verschillende manieren om in trance te komen. De mensen vragen mij vaak, Joost, wat is het verschil tussen hypnose en meditatie? Nou, bij hypnose is natuurlijk iets waarbij je een hypnotiseur hebt meestal. Je kan ook jezelf hypnose doen. Mensen hebben zelfs hele dure cursussen voor, maar die slaan nergens op. Nooit een zelfhypnose cursus doen. Want je kan gewoon je eigen hypnotisch verhaal inspreken op een een of ander apparaat wat je geluid opneemt, bijvoorbeeld je telefoon. En dan kun je gewoon naar jezelf luisteren hoe je zelf gehypnotiseerd wordt. Dus bij hypnose is het heel vaak zo dat een hypnotiseur jou hypnotiseert. Dat het heel directief is, dat je heel gestuurd wordt. En zelfs als je het als zelfhypnose doet, dan doe je dat nog steeds. Maar dan ben je ook zelf de hypnotiseur die gewoon een geluidsopname heeft gemaakt. Terwijl bij meditatie, dat is natuurlijk veel meer een individueel activiteit. Dat doe je niet met z'n tweeën, maar in je eentje. En nog zoals ik al aan het begin van de podcast zei, dat gaat veel meer over stil worden, je openstellen en afwachten wat er gaat gebeuren. Dus dat is veel minder directief en veel vrijer. Maar belangrijk is dat beide een methode zijn om in trance te raken. En trance is echt een derde manier waarop ons brein werkt. Vroeger vonden wetenschappers dat trance helemaal niet bestond. Dan zeiden ze, er zijn maar twee manieren waarop het brein werkt. Dat is namelijk, je brein is wakker of je brein is aan het slapen. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk breinscanners, kunnen we zien wat in het brein gebeurt. En toen bleek dat als je mensen die in trance zijn hun brein scant, dat je ziet dat het brein echt op een andere manier werkt dan zowel slaap als wakker zijn. Als ze wakker zijn heb je een bepaalde hoeveelheid activiteit. Op sommige momenten tijdens de slaap heb je zelfs meer hersenactiviteit dan tijdens het wakker zijn. En in trance heb je eigenlijk de minste hersenactiviteit. Nu ze trance ontdekt hebben, de wetenschappers, doen ze er veel onderzoek naar. Het is een heel populair onderzoeksgebied. Waarom? Omdat je dus echt een heel andere manier ziet waarop het brein werkt. Omdat je namelijk, wat krijg je, is dat wanneer mensen in trance raken, is dat de hoeveelheid data die in het brein van het ene deel van het brein naar het andere deel wordt gevoerd, met name over het default network, als je hand op je hoofd legt, midden op je hoofd, heb je een soort heel groot netwerk liggen wat allerlei verschillende delen van je brein met elkaar verbindt. Ik zeg altijd, dat is een soort internet die allerlei verschillende computers in je brein met elkaar verbindt. En je ziet wanneer mensen in trance raken, dat de hoeveelheid data die over dat netwerk verspreid wordt door het brein, sterk afneemt. En er is iets dat heet de informatie-integratietheorie van Tononi. En die stelt dat als de data-integratie binnen een netwerk afneemt, zoals je dus hebt bij je trance, dus bij hypnose en bij meditatie, dat je dan daadwerkelijk ook minder bewust wordt. Hoe minder data-integratie er is, hoe minder bewustzijn. En als de data-integratie op een gegeven moment onder een bepaald niveau zo ver daalt dat het onder een bepaalde drempelwaarde komt, dan verdwijnt het bewustzijn ook. De theorie van Tononi blijkt gewoon goed te werken. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen mensen die een locked-in body syndrome hebben en mensen die in coma zijn. Als iemand in coma is, ja, dan ligt hij gewoon stil in bed, maar is er zeer waarschijnlijk geen bewustzijn. Terwijl een locked-in body syndrome mensen, die hebben hetzelfde, die liggen ook gewoon stil in bed. Die lijken heel erg alsof ze in coma zijn, maar die zijn eigenlijk nog helemaal bewust met alles wat er gebeurt. Ja, dat klinkt heel eng, maar gelukkig is het zo dat die mensen zich vrij goed voelen. We kunnen nu dankzij die informatie-integratietheorie van Tononi ook met breinscans zien bij wie het waarschijnlijk zo is dat ze in coma liggen en bij wie het waarschijnlijk zo is dat ze locked-in syndroom hebben. En we kunnen ook met die mensen communiceren, bijvoorbeeld door ze met knipperbeweging van de ogen te communiceren, maar ook door hun breinpatronen te scannen en dat te gebruiken, omdat ze daarmee, afhankelijk wat voor gedachten ze hebben, wat voor verbeelding, wat voor gevoelens, dat ze daarmee bijvoorbeeld ook computers kunnen aansturen, waarmee ze dan vrij onhandig, maar wel kunnen communiceren. Bijvoorbeeld dat ze letters kunnen aankruisen, aantikken met een cursor, waardoor ze op die manier korte zinnetjes kunnen zeggen. En dan blijkt dat ze het eigenlijk, ondanks dat het natuurlijk, ja, ze hadden ook liever dat ze hun lichaam wel konden besturen, dat die mensen die een locked-in syndroom hebben, dat ze zich relatief goed voelen. En dus wat dat betreft is dat minder erg dan het klinkt. Maar je ziet dat hetzelfde dus, die informatie-integratietheorie van Tononi, en dat zegt Tononi zelf ook, dat het ook heel goed werkt om duidelijk te maken waarom je bij hypnose of bij meditatie, wanneer je in trance raakt, minder bewust wordt of zelfs hele bewustzijn kwijtraakt. Want de reden daarvoor is gewoon heel eenvoudig. Hoe minder data-integratie er in het brein plaatsvindt, hoe groter de kans is dat je bewustzijn afneemt. En als er zo weinig data-integratie is, dan kan het zelfs zo zijn dat je hele bewustzijn verdwijnt. En nou, naast hypnose en meditatie zijn er nog andere manieren om in trance te raken. Bijvoorbeeld dagdromen in de auto. Dan rij je in de auto rond en op een gegeven moment word je opeens als het ware alsof je wakker wordt. Dat je opeens denkt van, hè, ben ik hier al? En de mensen gaan zich gewoon heel vaak zorgen maken over, van, heb ik niet allerlei mensen omver gereden? Nou, wees gerust, als dat gebeurd was, was je eerder wakker geworden. Maar je kan echt zien dat wanneer mensen aan het dagdromen zijn in de auto, dat ze als het ware in trance gaan. Een auto, nou, je ziet ook meteen dat het onbewustzijn prima kan autorijden. Ik weet niet of ik het al vaak op de podcast gezegd heb, maar in mijn trainingen, de NLP-trainingen, of de invloedvergrote training, dan leg ik heel vaak uit dat ons bewustzijn eigenlijk veel meer een rapportagetool is dan dat het een persoon is, een ik is, die van alles doet. Het is vooral ons onbewustzijn die van alles doet. Nou, tijdens het dagdromen en een autorijden kan je zien dat je onbewustzijn prima auto kan rijden. Maar je kan ook, wanneer je dat merkt, van nu word ik wakker en nu heb ik door van, hé, ik was aan het dagdromen en kennelijk, hé, ben ik nu weer wakker. Dan kan je ook merken dat hoe het verschil aanvoelt wanneer je van die transtoestand weer naar de wakker toestand gaat. En dat betekent feitelijk dat op het moment dat je weer wakker wordt in de auto en van het dagdromen, dat de data-integratie in je brein weer toeneemt en dat je daarom weer meer bewust wordt en naar de wakker toestand gaat, het wakker gedrag van het brein toe gaat. En dus het grote verschil tussen hypnose en meditatie is dat hypnose veel directiever is, terwijl meditatie veel indirecter is en veel meer is van, nou, ik ga wel zien wat er gaat gebeuren. We hebben wel eens een proef gedaan bij een groep van 100 mensen, om te kijken van, ja, welke mensen hebben nou voorkeur voor hypnose en welke mensen hebben voorkeur voor meditatie. En dan zie je dat het een beetje 50-50 verdeeld is. Voor mijzelf vind ik zo dat het voordeel van hypnose is dat je er gewoon veel handiger problemen mee kan oplossen of er zorgen dat je ergens beter in wordt. Bijvoorbeeld heb ik voor mezelf hooikoorts weggehaald met hypnose. En ik was heel slecht in DJ'en. Ik wilde graag een DJ worden eind jaren 90. En dankzij de hypnose van Richard Bandler, die vroeg mij, Joost, is er iets waar je beter in wil worden, wat je denkt dat je nu nog niet kan. Toen zei ik, ja, DJ'en. En toen heeft het nog steeds een paar jaar geduurd. Maar in 2003 zeiden andere DJ's, Joost, we zullen voor het eerst toegeven, je kan echt DJ'en. Mocht je het leuk vinden om mij een keer te horen DJ'en, elke zaterdagavond stream ik een technofeest. Ja, het moet je wel van techno houden. Dat is niet alleen house, maar ook nog eens een keer teringherrie house, om het eventjes plat te zeggen. En wanneer je mij opzoekt, gewoon Joost van Leij op Reddit. Dat is R-E-D-D-I-T. Dat is een social media netwerk wat vooral bekend in Amerika is, minder bekend is in Nederland of in België. Maar wanneer je dat me daar opzoekt, kan je me daar volgen. En dan elke zaterdagavond, meestal een beetje tussen 8 en 9, dan stream ik daar een technofeest. En dan kan je horen hoe goed ik ben in DJ'en geworden, dankzij hypnose. Het voordeel van meditatie is dat het veel spiritueler is. Nog mocht je wel van spiritualiteit houden. Zelf kijk ik er altijd heel wetenschappelijk naar. We zien gewoon dat ons brein in staat is tot ervaringen die we als spiritueel klassificeren. Ik zoek daar niks achter. Ik denk dat het gewoon puur evolutionair gezien een voordeel is. Omdat het ervoor zorgt dat we makkelijker met grote groepen mensen samen konden leven in de oertijd en in het begin van onze samenleving. En hoe zeg je dat? In het Engels civilization. Je weet wat ik bedoel. Dus ik denk dat spirituele ervaringen realistisch zijn en dat ons brein die kan opwekken. En dat de hele ideologie die erachter zit, daar heb ik niks mee. Dus voor mij geldt, wanneer je je brein optimaal wil gebruiken, ja, dan is het ook heel erg handig om ook spirituele ervaringen op te wekken. En daar werkt meditatie meestal het beste voor. Maar, dat is een belangrijke uitzondering, dat kan ook met hypnose. Ik heb een spiritueel programma voor NLP Master Practitioners ontwikkeld. Dat heet NLP Magic. Meer informatie hierover vind je op www.nlpmagic.nl. En dat is een 6 dagen, grotendeels alleen maar hypnose. Waarmee we met hypnose magische rituelen doen. Althans, we doen magische rituelen terwijl mensen diep in een hypnotische trance zijn. En dan kan je zien dat je ook prima met hypnose een spirituele ervaring kan opwekken. En wat tot mij tot de conclusie brengt, dat het niet zozeer een meditatie of hypnose is, wat spiritueel is, maar vooral de transtoestand. Het is voor ons brein gewoon een stuk makkelijker om een spirituele ervaring op te doen wanneer je in trans bent. En vandaar dat heel veel spirituele systemen met meditatie werken om te zorgen dat je in trans komt en dan zelf kan ervaren dat zij zogenaamd gelijk hebben. Nogmaals, ik denk dat dat laatste onzin is. Het gaat geen zins over de spirituele ideologie. Het gaat ook spirituele ervaringen. En ja, dat kan je ook prima hebben zonder ergens in te geloven, zonder ergens helemaal in mee te gaan, zonder meteen ergens lid van te moeten worden. Maar ja, diezelfde transtoestand kan je dus ook prima bereiken via hypnose. Wat wel het belangrijkste is wanneer je aan de slag gaat met transes, is om je altijd te bedenken dat er 1001 verschillende transes zijn. En of je nou een hypnose doet of via meditatie in trans komt, je wordt echt er beter in trans gaan en je haalt er ook meer uit wanneer je elke keer weer op een andere manier in trans gaat. Mensen hebben sterk de neiging om steeds op dezelfde manier in trans te gaan. Nou, dat is op zich ook prima, want daar hebben ze kennelijk baat bij, hè? Want dat zou niet doen. Tegelijkertijd geldt, ja, dat het, wanneer je het vermogen hebt om toch te kijken of je elke keer weer op een andere manier in trans kan gaan, dat je dan gewoon en meer leert over in trans gaan en ook veel meer baat erbij krijgt.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.